We willen deze dienst beginnen met het zingen van Psalm 118, vers 3. Ik werd benauwd van alle zijden en riep den Heer ootmoedig aan. De Heer verhoorde mij in het lijden en deed mij in de ruimte gaan. Psalm 118, vers 3. De schriftlezing is uit de brief aan de Filippenzen, hoofdstuk 1, vers 1 tot en met 11. We noemden u Filippenzen 1, vers 1 tot en met 11, maar doen we eerst belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen, waarna we zingen Psalm 72, vers 6. Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lezen we nu samen Filippenzen 1, de eerste 11 versen. Paulus en Timotheus, dienstknechten van Jezus Christus, al de heiligen in Christus Jezus die te Filippi zijn met de opzieners en diakenen, genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heere Jezus Christus. Ik dank mijn God zo dikwijls als ik uwer gedenk. Alle tijd in al mijn gebed voor u allen met blijdschap het gebed doende. Over uw gemeenschap aan het evangelie, van de eerste dag af tot nu toe. Vertrouwende ditzelfde, dat hij die in u een goed werk begonnen heeft, dat voleindigen zal tot op de dag van Jezus Christus. Gelijk het bij mij recht is, dat ik van u allen dit gevoel, omdat ik in mijn hart houd, dat gij, beide in mijn banden en in mijn verantwoording en bevestiging des evangelies, gij allen, zeg ik, mijner genade mededeelachtig zijt. Want God is mijn getuige, hoezeer ik begeerig ben naar u allen met innerlijke bewegingen, van Jezus Christus. En dit bid ik God, dat uw liefde nog meer en meer overvloedig worden in erkentenis en alle gevoelen, opdat gij beproeft de dingen die daarvan verschillen, opdat gij oprecht zijt en zonder aanstoot te geven tot de dag van Christus, vervuld met vruchten der gerechtigheid, die door Jezus Christus zijn, tot heerlijkheid en prijs van God.
Er zal nu gecollecteerd worden voor de diaconie en voor de kerk en straks bij de uitgang voor de schulddelging. En ondertussen zingen wij uit Psalm 111 en daarvan het vierde, vijfde en zesde vers. Hij heeft de kracht zijns werks getoond aan het volk waarbij hij gunstrijk woont. En wat er verder volgt in het vijfde en zesde vers van Psalm 111. gemeente, de toren in Zierikzee is een vreemd bouwwerk. Want de torenspits ontbreekt. Die toren had veel hoger moeten worden. Maar door oorlogsgeweld en een lege geldkas van de stad is dat nooit gebeurd. Het blijkt mensenwerk te zijn. Mensen beginnen soms met hun werk. Jonge mensen beginnen bijvoorbeeld aan een studie, maar maken die niet af. Maar God maakt zijn werk altijd af. Wat God begint, voleindigt hij. Daar spreekt onze tekst over. Die tekst kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, Filippenzen 1, vers 6. En daar lezen wij, vertrouwende ditzelfde, dat hij, die in u een goed werk begonnen heeft, dat voleindigen zal tot op de dag van Jezus Christus. Tot zover. Deze tekst leert ons dat God voleindigt wat hij begint. We letten als eerste op het vertrouwen van de apostel, als tweede op het goede werk van God en als derde op de dag van Christus. God voleindigt wat hij begint. Als eerste het vertrouwen van de apostel, als tweede het goede werk van God en als derde de dag van Christus. Als eerste het vertrouwen van de apostel. In onze tekst spreekt de apostel Paulus zijn vertrouwen uit in de gelovigen die in Filippi wonen. Hij zegt de geloven dat God een goed werk in die mensen begonnen is en dat de Heere dat ook zal voleindigen. De Heere zal zijn werk tot vervulling brengen. De apostel zegt, tot op de dag van Jezus Christus. Waarom schrijft Paulus dit aan de christenen in Filippi? Het lijkt erop alsof hij hen de handen oplegt en hen geruststelt. Het is alsof hij zegt, het is met jullie allen in orde. Je hoeft je nergens meer ongerust over te maken. Bij het sterven wacht jullie de hemel. Toch is het niet in die geest geschreven. Het is geschreven om de christenen in Filippi te bemoedigen. Een bemoediging die nodig was. Er was strijd in Filippi. Dat lees je in het derde hoofdstuk van deze brief. Daar schrijft de apostel, zie op de honden. Zie op de kwade arbeiders. Zie op de versnijding. Over wie heeft hij het daar? Hij heeft het over rondtrekkende leraren. Hij noemt hen honden. Dat was in de Bijbelse tijd een verschrikkelijk scheldwoord. Paulus noemt hen kwade arbeiders. Slechte, bedriegelijke arbeiders. Hij noemt hen mensen van de versnijding. Mensen die de besnijdenis hoog in het vaandel hebben staan. Wie bedoelt hij toch? Hij heeft het over de judaïstische leraars. Het judaïsme is eigenlijk het karakter van het jodendom van na de ballingschap. Het wordt gekenmerkt door eigen gerechtigheid. Er waren Joodse leraars, rabbijnen, die tot het geloof waren gekomen dat Jezus de Messias is. Maar zij geloofden niet in Christus met hun hele hart. Ze waren half Joods gebleven en steunden op hun besnijdenis en afkomst van Abraham. Om mensen te bekeren reisden zij in hun ijver heel Klein-Azië door. Ze meenden dat zij een zuiverder evangelie brachten dan de apostelen. Ze vermengden wet en evangelie, jodendom en christendom. Deze mensen hebben de christengemeente zeer beroerd. Je kunt dat in bijna alle brieven lezen. In de Galatenbrief vooral en ook in de Romeinenbrief. Deze mensen leerden namelijk dat het geloof in Jezus Christus niet genoeg was om zalig te worden. Je moest niet alleen in Christus geloven, maar je moest ook de wetten van Mozes houden. De spijswetten, de heilige dagen, sabbatten en maanden en je moest je laten besnijden. Dan alleen was je een ware Israëliet en een verloste christen. Zij leerden dat je naast Jezus Christus nog een eigen gerechtigheid moest bezitten, die verkregen werd door je te laten besnijden en alle voorschriften van Mozes op te volgen. Deze Judaïsten waren mensen die nadrukkelijk zeiden: geloven in Christus is niet genoeg. Vooral voor een heiden is dat niet genoeg. Je moet Jood worden, je laten besnijden, de wetten van Mozes houden en in Jezus als de Messias geloven. Je moet eerst een kind van Abraham worden, dan pas kun je de zegen van Abraham ontvangen. Deze wetsleraars brachten daardoor onrust in de gemeente. Zo ook in Filippi. Want in Filippi woonden bijna geen Joden. De inwoners waren vrijwel allemaal heidenen. Het was een stad waar oude legionairs, oude soldaten woonden, Romeinen dus. Ook daar zijn mensen tot geloof gekomen en is er een gemeente ontstaan. Maar die gelovigen begonnen te twijfelen toen ze die judaïstische leraars hoorden. Zij keken als heidenen toch steeds hoog op tegen de nakomelingen van Abraham. Maar nu vragen ze zich af: ben ik nu wel echt gered? Is het wel genoeg dat ik me van mijn zonde bekeerd heb en dat ik in Jezus Christus geloof? Moet ik me ook niet laten besnijden? Moet ik ook niet al die Joodse wetten houden? Want dan behoor ik tot de kinderen van Abraham. En als ik daartoe behoor, word ik met Abraham door God gezegend. Dit bracht de christenen uit de heidenen in verwarring. Zij vreesden dat hun geloof in Jezus Christus als de van God gezonde verlosser niet genoeg was. We kunnen dat begrijpen. Wanneer je tot bekering komt en je begint met droefheid over je zonde naar God te zoeken, wanneer je in het evangelie gelooft en je hebt je aan Christus toevertrouwd, dan geloof je gered te zijn. Maar als je iemand ontmoet die veel meer weet dan jij en die tegen je zegt: maar wat jij meegemaakt hebt is lang niet genoeg, er is nog veel meer nodig, dan raken zulke mensen in de war. Ze beginnen te vrezen dat wat zij hebben meegemaakt niet genoeg is om zalig te worden. Zo kunnen we ook denken aan die christenen in Filippi. Daarom schrijft de apostel Paulus hun een brief. Hij is in Rome in de gevangenis. En hij dicteert een brief voor de christenen in Filippi. En wat schrijft hij dan? Hij schrijft: vertrouwende ditzelfde, dat hij die in u een goed werk begonnen heeft, dat voleindigen zal tot op de dag van Jezus Christus. Paulus zegt dat hij vertrouwt. Wat vertrouwt hij? Dat God een goed, blijvend, eerlijk en oprecht werk in de gelovigen in Filippi is begonnen. Hij wil dat die mensen dat ook zullen zien, zodat ze daarop zullen vertrouwen. Waarop moeten ze vertrouwen? Dat God het werk dat hij in hen begonnen is tot een goed einde zal brengen. De Heere zal niet halverwege van het bouwwerk weglopen. Hij zal zijn werk afmaken. Dat is het gezegende leerstuk van de volharding der heiligen. Dat betekent: wat God begint, dat voleindigt hij. Het is een waarheid die Gods kinderen zeer dierbaar is. De Dordtse leerregels zeggen daarvan: maar de bruid van Christus heeft haar altijd als een schat van onwaardeerbare prijs zeer teder bemind en standvastig verdedigd. Met die leer wil de apostel de gelovigen in Filippi bemoedigen. God, die het werk in hun harten begonnen is, zal dat werk tot een goed einde brengen. Wat we in elke kerkdienst horen uitspreken, is waar. God laat nooit varen de werken van zijn handen. Hij laat de hand die hij greep nooit meer los. Dat gebouw zal niet half afgebouwd blijven staan. God zal zijn werk voltooien. Gods kinderen zullen met hun geloof in Christus niet bedrogen uitkomen. Gemeente, hoe kan de apostel daar nu zo zeker van zijn? De gelovigen in Filippi zijn gevallen mensen. Zwak van moed en klein van krachten. Ze zijn onbekwaam om het goede te doen, geneigd tot het kwade. Ze zijn geneigd om af te dwalen, te vallen en soms zelfs bijna af te vallen. Ze missen de kracht om te strijden tegen de menigte van vijanden die hen omringen. Hoe kan de apostel het vaste vertrouwen hebben dat de Heere het werk dat hij in hun harten begonnen is, zal voleindigen? Het komt omdat Paulus weet wie de Heere is. Hij is de God van de waarheid. Hij is de getrouwe verbondsgod. Hij is de God van ja en amen. Hij is de Alpha, maar ook de Omega. Het werk dat hij begint, zal hij ook voleindigen. De Heere zal het dus volbrengen, zo waarachtig als hij God is. We letten daarop in de tweede gedachte. Het goede werk van God. God was in Filippi een goed werk begonnen. Daarvan is Paulus overtuigd. Hij is er immers zelf bij geweest. We weten dat hij op een bijzondere manier in Filippi gekomen is. Een Macedonisch man riep: kom over naar Macedonië en help ons. Dat bracht Paulus en Silas, en waarschijnlijk ook Lucas en Timotheus, in Filippi. Een stad in Macedonië, zegt Lucas. De eerste stad in Europa. In Filippi is het evangelie voor het eerst in Europa terechtgekomen. We lezen erover in Handelingen 16. Ze voeren de Egeïsche Zee over. Dat is de zee tussen Turkije en Griekenland, die de laatste jaren door zoveel vluchtelingen is overgestoken. En kwamen aan in Europa. Ze kwamen in Filippi terecht. Filippi wordt een kolonie genoemd. Het was een stad die de Caesar geschonken had aan soldaten die hem trouw gediend hadden. Daar leefden gepensioneerde soldaten en officieren. Het was een kolonie van de Romeinen. Het was dus Romeins gebied in Griekenland. Paulus en de broeders die met hem waren vonden in die stad geen synagoge. Dat betekent dat er zelfs geen 10 Joodse mannen woonden. Want er moesten minstens 10 Joodse mannen zijn om een synagoge te beginnen en samenkomsten te kunnen houden. Maar er woonden wel Joodse vrouwen. Onder hen waren ook enkele godsdienstige vrouwen, zegt het boek Handelingen. Dat zijn mensen die geloofden in de God van Israël en meeleefden met de Joden. Ze mochten geen synagoge stichten, al waren ze met hun tienen. Daar waren 10 mannen voor nodig. Maar die vrouwen hadden toch behoefte aan een plaats om samen te komen. Ze kwamen samen aan de rivier. Daar vonden de Joodse reinigingsrituelen plaats. Daar lazen ze uit de Torah. We weten dat Paulus en zijn metgezellen daarvan hoorden en op de Sabbat deze vrouwen hebben bezocht. Paulus heeft toen tot die mensen over de Heere Jezus gesproken. Hij heeft hun verhaald dat de beloften van het Oude Testament vervuld zijn, dat de Messias gekomen is, dat hij vele wonderen gedaan heeft en aangetoond de Zoon van God te zijn. Maar ook dat de Joden hem gekruisigd hebben, dat God hem uit de doden heeft opgewekt. Hij verkondigde hen Jezus Christus en riep hen op tot bekering en geloof. En God deed toen een groot werk. Een zekere vrouw, met name Lydia, een purperverkoopster van de stad Thyatira, die God diende, hoorde ons, welk hart de Heere heeft geopend, dat zij acht nam op hetgeen van Paulus gesproken werd. God opende het hart van Lydia voor de boodschap van Paulus, voor de boodschap van een gekruisigde en een opgestane zaligmaker, zodat ze geloofde dat hij de beloofde Messias is. Zij geloofde, dat wil zeggen, zij beoefende het ware geloof en gaf zich geheel aan hem over. Zij werd daarna gedoopt met haar hele huis. Er ontstond door het optreden van Paulus en zijn broeders opstand in Filippi. Paulus en Silas kwamen in de gevangenis terecht, maar dat leidde wel tot de bekering van de stokbewaarder. Ook hij werd gedoopt met allen die bij hem hoorden. Zo ontstond al snel een kleine huisgemeente in Filippi. Het werd zelfs al spoedig een gemeente met ouderlingen en diakenen. Je leest dit in het eerste vers van deze brief aan de gemeente van Filippi. Daar staat: Paulus en Timotheus, dienstknechten van Jezus Christus, al de heiligen in Christus Jezus die te Filippi zijn, met de opzieners en de diakenen. God had in Filippi een werk, een goed en groot werk gedaan. Dat wist Paulus. Hij was daarvan getuige geweest. En daarom kan hij de gelovigen die door de Joodse wettische leraars aan het wankelen werden gebracht, bemoedigen en schrijven, vertrouwende ditzelfde dat hij die in u een goed werk begonnen heeft, dat voleindigen zal tot op de dag van Jezus Christus. De vraag is nu, kan dat ook van u, van jou, gezegd worden? Is God een goed werk in je begonnen? Een werk van bekering tot God en van het geloof in Jezus Christus? Dat werk kent een begin. Paulus zegt, een goed werk in u begonnen heeft. In ieder gelovige kent dat werk een begin. Er is dus een tijd geweest dat dat werk niet in hun hart was. Zij leefden toen zoals de apostel het leven van de heidenen beschrijft in Titus 3. Want ook wij waren eertijds onwijs, ongehoorzaam, dwalende, menigelei begeerlijkheden en wellusten dienende, in boosheid en nijdigheid levende, hatelijk zijnde en elkander hatende. Maar God was een goed werk in hen begonnen. Dat kwam niet bij de mens vandaan. Het begon bij de Heere. God is de werkmeester van dit werk. Hij begint het. Het is een goed werk. Een uitstekend werk. En een uitmuntend werk. Een Godverheerlijkend werk. Een werk waarvan hetzelfde gezegd kan worden dat het even heerlijk is als het werk van de schepping. En zie, het was zeer goed. Het is ook een groot werk. Onze vaderen zeggen groter dan de schepping van de wereld zelf. Want bij de schepping was er nog geen tegenstand, geen afkeer en geen blindheid. Maar in de gevallen mens is dat allemaal wel aanwezig. De Bijbel noemt het daarom ook een nieuwe schepping en een opwekking uit de doden. Het is een goed werk. Het is een werk in ons. De apostel heeft het over een goed werk in u begonnen. Niet naast u, niet heel dicht bij u, niet rondom u, maar in u. Niet aan de buitenkant, maar aan de binnenkant. Een goed werk in u. Een werk dat God zonder ons in ons werkt. Een innerlijk werk, diep in de kern van ons bestaan. Een verandering van binnenuit. In u, zegt de apostel. Het is ook een origineel werk. Het is geen lopende bandwerk. Iedere bekering is origineel. Een uniek werk van God. Denk maar aan Lydia. Hoe lieflijk. En in alle stilte volbracht God zijn werk in haar. Hij opende haar hart voor het evangelie. Dat betekent eigenlijk, hij opende haar genegenheden voor het evangelie. Zij was reeds een vrouw die God diende. Geen Jodin, maar een die met de Joden meeleefde. En ze was ook aan de rivier. Ze heeft meegedaan aan de Joodse reinigingen. Ze heeft samen met de andere vrouwen uit de Torah gelezen en de synagogale gebeden uitgesproken. Ze hoorde Paulus over Christus spreken, die zijn lichaam had verbroken en zijn bloed vergoten tot verzoening van de zonde, die om onze overtredingen is verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. En haar hart ging open. God opende haar hart. Ze dronk de boodschap in. De boodschap kwam haar hart binnen en bereikte haar diepste innerlijk. Zo, zonder veel ophef, heeft de Heere zijn goede werk in Lydia gedaan. Maar daar woonde ook een stokbewaarder. Daar ging het heel anders mee. Er kwam een aardbeving. De aarde schudde. Dat was een geweldige openbaring van Gods heiligheid en macht. Er kwam grote vrees in het hart van de stokbewaarder. Het deed hem denken aan de God van de mannen die hij in de kerker opgesloten had. Hij werd overvallen door de gedachte dat hij eens voor die God zou moeten staan en rekenschap van zijn daden zou moeten afleggen. Hij viel voor Paulus en Silas neer en riep: lieve heren, wat moet ik doen opdat ik zalig worde? Paulus heeft toen het evangelie verkondigd en gezegd: geloof in de Heere Jezus Christus en gij zult zalig worden, gij en uw huis. Het was een heel andere bekering dan die van Lydia. Zo kan het ook nu nog gaan. God kan in ons leven dingen laten gebeuren, zoals bij de stokbewaarder, die ons bestaan op zijn grondvesten doet beven. Een plotseling sterven in onze nabijheid. Het kan gebeuren dat je samen in een auto zit en een ongeluk krijgt. Je vriend is dood en jij mag nog leven. Soms gebeuren er diep ingrijpende gebeurtenissen. God toont daarin zijn majesteit, zijn macht, zijn heerlijkheid. Zo kan God mensen op de knieën brengen. Maar in beide harten, zowel in die van Lydia als in die van de stokbewaarder, deed God een goed en groot werk. In Lydia ging dat in alle stilte. In de stokbewaarder ging dat vergezeld van een aardbeving. Grote verschillen ontmoeten we in de manier waarop God zijn goede werk in beider harten begon. Het waren ook verschillende mensen. Lydia was een zakenvrouw, waarschijnlijk een ontwikkelde vrouw. Ze kwam uit Thyatira, uit Klein-Azië. En die stokbewaarder? Voor gevangenisbewaarders gebruikte men vaak oude veteranen. Dat waren ruwe, geharde mannen die veel bloed hadden vergoten. Ze waren sterk en onbevreesd. Maar zowel in Lydia als in de stokbewaarder heeft God goed werk gedaan. In beide schittert zijn werk. Wanneer u aan Lydia vraagt, wanneer is dat werk begonnen? Dan zegt ze, onder de prediking van Paulus. En als je dat aan de stokbewaarder vraagt, dan zegt hij tijdens die aardbeving. En als het nu eens aan u gevraagd wordt, wanneer is dat bij u begonnen? En hoe is dat met u gegaan? Zou u dan kunnen zeggen, in mijn jeugd? Ik kan de dag niet aanwijzen. Dat bezorgt mij dikwijls veel strijd. Maar ik ben van jongs af bezet met vragen over de eeuwigheid. Ik ben van jongs af jaloers op het geluk van Gods kinderen. Van jongs af heb ik liefde gevoeld tot God en tot zijn dienst. Dat heeft me al jong tot de keus gebracht om liever met het volk van God kwalijk behandeld te worden dan voor een tijd de genieting van de zonde te hebben. Een ander zal zeggen, in de kerk is het gebeurd. Ik kwam onder de preek en die boodschap trof mijn hart. Ik besefte dat ik zonder God in de wereld was, zonder borg en zaligmaker, dat ik een hopeloos verloren mens was. Toen ben ik naar God gaan zoeken en vragen, wat moet ik doen om zalig te worden? Weer een ander zal zeggen, bij mij is het in het ziekenhuis begonnen. Toen ik daar zo ernstig ziek op bed lag en dreigde te sterven, maar ik kon niet sterven, omdat ik geen borg bezat voor mijn schuld en geen God voor mijn hart. Iemand anders zal zeggen, God heeft tegenspoeden en allerlei ellende gebruikt om mij aan zijn voeten te brengen. Zo heeft de Heere verschillende pijlen op zijn boog om een mens tot berouw en inkeer te brengen. Maar God begint met zijn werk en dat is een goed werk, hoe verschillend ook. Het is een werk van God en dat werk is goed. Wat is nu het grote merkteken van dat werk van God? Onze Nederlandse geloofsbelijdenis spreekt over de merktekenen van de ware kerk. In datzelfde artikel spreekt de geloofsbelijdenis ook over de kenmerken van de ware christenen. Guido de Bre zegt dan dat men de ware christenen gemakkelijk kennen kan. Waaraan dan? Dat ze al hun zaligheid buiten zichzelf in Jezus Christus zoeken. Dat is het grote merkteken. Jezus zei, een iegelijk dan, die het van de Vader gehoord en geleerd heeft, die komt tot mij. Als je het van God gehoord en geleerd hebt, dan is dat de vrucht. Die komt tot mij, zegt de Heere Jezus. Dikwijls is dat een zoektocht, waar de een langer over doet dan de ander. Maar Christus is het einde van de zoektocht van allen in wiens hart God een goed werk begonnen is. Dat is het doel van alle overtuigingen, van alle onrust, van alle vrees, van alle smarten die God in ons hart werkt. Al gaat het bij de een geleidelijk en bij de ander schokkend, maar Christus is altijd het einddoel van de zoektocht. De bekende William Guthrie zegt, als God zijn doel maar bereikt, dan is het goed. De overtuiging is bij de een misschien langdurig geweest, bij de ander kort. Bij de een ging die diep, gepaard met veel verschrikkingen, maar werd de ander meer lieflijk getrokken. Waar het ons brengt, dat geeft de doorslag. Het moet ons tot Christus brengen. Als dat zo niet is, dan is het geen goed werk. Je leest van Efraïm dat hij zijn gezwel voelde en zijn wond zag. Dat is hoopgevend. Hij zag zijn zielenood. En toch toog hij af en ging naar Egypte om hulp. Efraïm vluchtte niet tot God met zijn nood. Hij verwachtte redding van Egypte. Dat is geen goed werk. U zegt misschien, wat is het dan? Nu, het kan van alles zijn. Het kan eigen werk zijn. Of het kan alleen vrees voor de straf zijn. Omdat ze de hel willen ontgaan. Het kan ook een wettisch werk zijn. Het kan een werk van emotie zijn. Hoog opgaande emotie. Waardoor mensen in een samenkomst opgewekt worden om enthousiast voor Jezus te kiezen. Maar het doet hen niet schuldig en verslagen bukken aan Jezus' voeten. Er kan zoveel namaakwerk zijn, wat zo mooi kan lijken, maar wanneer het ons uiteindelijk niet tot Christus brengt, is het geen goed werk. Jezus heeft van de Heilige Geest gezegd, die zal mij verheerlijken. De Geest brengt tot Christus en maakt Jezus heerlijk en onmisbaar. De apostel had dit werk van God in Filippi gezien. Dat lezen we in de aanhef van de brief. De apostel zegt dat hij zich verblijdt bij het zien en horen over uw gemeenschap aan het evangelie van de eerste dag af tot nu toe. Paulus had in Filippi een grote betrekking op het evangelie gezien. Een grote verbondenheid met de evangelieboodschap die hij verkondigde. Zo was dat werk in Filippi begonnen. En nu kan hij schrijven dat dit er nog steeds is. Van de eerste dag af tot nu toe, zegt hij. Gemeente, er valt in het leven van mensen in wie God een goed werk begint, een betrekking op het evangelie. Op de boodschap van de zaligmaker, die zichzelf vernederd heeft tot in de dood van het kruis, wiens bloed de grote zondeschuld bij God verzoent, die in het evangelie roept, komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Het evangelie krijgt dan zoveel waarde. Men raakt zo betrokken bij die boodschap. Men raakt er steeds dieper verwonderd over dat de Zoon van God zich in onze natuur vernederd heeft tot in de dood van het kruis, om verloren en doemwaardige zondaren te redden. Het maakt Christus voor hun hart dierbaar en onmisbaar. Zo is dat goede werk in Filippi begonnen. En die betrekking op het evangelie en op de zaligmaker is in hun harten gebleven. Paulus kan schrijven van de eerste dag af tot nu toe. Het geeft Paulus een goed vertrouwen dat de Heer het werk in hun harten nooit meer zal verlaten en het voleindigen zal tot op de dag van Christus. De dag van Christus, zegt de apostel. Laten we daarop letten in de laatste gedachte, maar eerst zingen we samen uit Psalm 27 en daarvan het 7e vers. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou, mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? God voleindigt wat hij begint. We stonden stil bij het vertrouwen van de apostel. En bij het goede werk van God staan we als laatste stil bij de dag van Christus. Tot op de dag van Jezus Christus. Dat is een bijzondere dag. Zo wordt in de schrift daarover gesproken. Een bijzondere dag. Het wordt ook wel de grote en doorluchtige dag des Heren genoemd. Wij mensen kennen ook bijzondere dagen. Meisjes en jongens, bijvoorbeeld jullie verjaardagen. Dat is telkens weer een aparte dag. Dan krijg je cadeaus. Dan sta je in het middelpunt. Of je trouwdag. Dan zeggen de mensen, die dag is helemaal voor jullie bestemd. Zo is het ook met de dag van Christus. Dat is echt zijn dag. Petrus schrijft erover. De openbaring van de heerlijkheid van Christus. Eigenlijk staat er de openbaring van de waarde van Christus. De dag van de heerlijkheid van zijn persoon. Dan zal gezien worden dat de versmaade en gekruisigde Jezus God en Here is. Dat hij de koning der koningen en Here der heren is. Alle knie zal zich voor hem buigen. Niet alleen van de gelovigen, ook van de vijanden. En alle tong zal belijden dat hij de Here is. Tot heerlijkheid van God de Vader. Alle schepselen zullen eens moeten erkennen dat de versmade en verachte Jezus Here en God is. Het is de dag van de bruiloft van het Lam. Dan gaat Jezus ten bruiloft met zijn gemeente. Hij zal kunnen zeggen, zie Vader, hier ben ik met al de kinderen die gij mij hebt gegeven. Het zal de dag van de vreugde van Christus zijn, van de blijdschap van zijn hart. Als hij heel zijn kudde rondom zich vergaderd zal hebben in de hemelse heerlijkheid. Het zwakste lammetje zal niet blijken achtergebleven te zijn. Dan is het hele werk gereed. Dat is Jezus' dag. De dag van Jezus Christus. Daar werkt God naartoe. Daar beweegt zich alles heen. Alles wordt voortgestuwd naar die dag. Alle gebeurtenissen in de wereld werken daaraan mee. Gods werk zal dan voleindigd zijn. Klaar en af. De Heere maakt zijn werk af. Gods kinderen vrezen echter dikwijls met David. Nu zal ik een van deze dagen door Sauls hand omkomen. Zij moeten dikwijls zeggen met koning Jozefat. In ons is geen kracht tegen deze grote menigte die tegen ons komt. Dikwijls vrezen ze in het licht van de haven nog schipbreuk te zullen lijden en met de dwaze maagden te moeten uitroepen, onze lampen gaan uit. Maar Jezus beloofde, de poorten der hel zullen mijn gemeente niet overweldigen. Hij zegt tot de vrezende gelovigen, ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. Zij zullen tot het einde toe volharden, omdat God zijn werk voleindigt. Dat is het houvast van Gods gemeente op aarde. In de Dordtse leerregels wordt de volharding van de heilige de schat van Jezus' bruid genoemd. De bruid van Christus bezit een schat. De volharding der heiligen. God zal zijn werk dat hij begonnen is voleindigen. Onze ontrouw doet zelfs zijn trouw niet teniet. Nu betekent dit niet dat we met de armen over elkaar kunnen gaan zitten. Paulus schrijft aan de mensen in Filippi, werk uw zelfzaligheid met vrezen en beven. Ze moeten waakzaam blijven. Zelfs vrezen en beven, bidden en strijden. Dat wordt door de leer van de volharding niet overbodig gemaakt. Maar de sterke troost in ons bidden en strijden is, God zal zijn werk voleindigen. Wanneer we daar zicht op krijgen, zeggen we met Asaf: Gij zult mij leiden door uw raad. En daarna zult gij mij in heerlijkheid opnemen. Het is de rijke troost van de gelovigen dat ze in Gods kracht bewaard worden tot de zaligheid die aan hen zal geopenbaard worden. Jezus heeft gezegd: Ik geef hun het eeuwige leven en ze zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid en niemand zal dezelve uit mijn hand rukken. De Heere zal het voleindigen. Niet ik zal het voleindigen, hij zal het voleindigen. God trekt zijn handen nooit van zijn kinderen af. Hij blijft altijd de getrouwe, ook als zij ontrouw zijn. Wanneer bekeerde mensen op hun levensweg terugzien, zeggen zij met Psalm 124: Ten ware de Heere die bij ons geweest is, wij waren vergaan. Hij zal zijn werk voleindigen. De bekende Samuel Ruttefort zegt ervan: Indien ik één been in de hemel had en ik moest het andere been in eigen kracht daar binnen brengen, kwam ik nooit helemaal in de hemel. Gods kinderen geven God de eer van hun volharding in het geloof. Gemeente, er blijven belangrijke vragen over. Is God een goed werk in u begonnen? Felix beefde toen Paulus van gerechtigheid en van oordeel sprak, maar zijn beven was geen goed werk. Farao beleed: Ik en mijn volk, wij zijn goddeloos. Maar zijn belijdenis was geen goed werk. Judas zei zelfs eerlijk: Ik heb gezondigd, verradende het onschuldig bloed. Simon de tovenaar geloofde en hij werd gedoopt. En toch was het in hem geen goed werk. Er is zoveel schijn wat niet echt is. Jezus sprak: Velen zullen in die dag zeggen: Hebben wij niet in uw naam geprofeteerd? En in uw naam duivelen uitgeworpen? En in uw naam vele krachten gedaan? En dan zal ik hen openlijk aanzeggen: Ik heb u nooit gekend. Een bekering zonder boetvaardigheid. Een bekering zonder een enge poort. Een bekering zonder strijd. Een bekering zonder geloof in de gekruisigde Christus. Een bekering zonder levensheiliging. Een oppervlakkig geloof. Met een leeg hart roepen: Hosanna brengt ons niet in het koninkrijk van God. Het gaat om een goed werk. Een werk van God. Om het leven van God in onze zielen. Gemeente, het gaat niet om opzienbarende dingen, maar om wezenlijke zaken. De Bijbel spreekt voortdurend over twee onmisbare zaken: de bekering tot God en het geloof in Jezus Christus. Wij kijken naar het opzienbarende. We zijn onder de indruk van mensen die zeggen: Ik heb over de hel gehangen en toen heeft Jezus mij in zijn armen opgevangen. We kijken op van mensen die zeggen: Ik ben ervoor ingewonnen tevreden te zijn om voor Gods eer naar de hel te gaan. Maar het gaat om de eerlijke eerste beginselen. Het gaat om een begin dat uit God is. Al is het dan niet zo schokkend gegaan. Al missen we voor onszelf nog de duidelijkheid over onze weg. Het gaat erover of het nieuwe leven in ons gewerkt is. Want dat uit zich in een hartelijke droefheid over de zonde. Het hongeren en dorsten naar de gerechtigheid van Christus, dat gepaard gaat met een oprecht verlangen om in Gods wegen te wandelen. Dat werk zal God voleindigen. U zegt misschien: Wist ik maar dat God dat goede werk in mij begonnen is. Ik kan dat begin in mijn leven niet aanwijzen. Juist dat mis ik zo. Wanneer ergens brand uitbreekt, rukt de brandweer uit. De brandweer weet niet altijd hoe dat vuur is ontstaan. en hoe het is begonnen. Eén ding weten ze, er is brand. Zo getuigde een vrouw in het oude Schotland, die in verband met het ontvangen van een avondmaalspenning over haar bekering en geloof in Jezus Christus werd bevraagd. Ze kon de vragen niet goed beantwoorden en het allemaal niet helder verklaren. Ze zei tenslotte of Jezus door de deur naar binnen is gekomen of een gat in de muur heeft gemaakt, weet ik niet. Maar vroeger was hij niet in mijn hart en nu wel. Sommige gelovigen kunnen geen begin aanwijzen. Ze waren nog zo jong toen de Heer in hun leven is begonnen. Ze weten niet beter of er was altijd al hoge eerbied en liefde tot God in hun harten. En de zonde bracht altijd een diepe droefheid bij hen teweeg en zette hen aan om bij God om vergeving te smeken. Jezus is voor hen steeds dierbaarder en noodzakelijker geworden. Dit goede werk zal God voleindigen, tot op de dag van Christus. De dag van Christus is de grote dag van zijn wederkomst en de wederoprichting van alle dingen. De dag van de opstanding uit de doden. Het eindoordeel zal dan over allen uitgesproken worden. Over allen die ooit op aarde geleefd hebben. Op die dag zal maar één werk staande blijven. Het goede werk dat God in de harten van zijn uitverkorenen is begonnen. Er moet dus een werk in ons gebeuren, een goed werk. Een werk van God, dat het leven van God in onze ziel brengt. Als u moet zeggen, ik ken dat werk niet. Ik ken zelfs de eerste beginselen ervan niet. Ik ken geen smart over de zonde. Geen droefheid in mijn ziel naar de levende God. Jezus is voor mij niets anders dan een bekende naam. Dan moet ik tegen u zeggen, indien dat zo blijft, hebt u niet veel goeds te verwachten op de dag van Christus. U zult horen, gaat weg van mij. En waar denkt u dan heen te kunnen vluchten? Meisjes en jongens, jonge mensen en ouderen, ik geloof dat u allen weet dat er een werk van God in uw leven moet gebeuren. Een werk van bekering en geloof. Je bent groot geworden met het vragen om een nieuw hart. Het heeft jou reeds jong in je leven het besef gegeven, er moet bij mij van binnen iets veranderen. Ik heb een relatie met God en het geloof in Jezus Christus nodig. Maar uiterlijk christen zijn is niet genoeg. De vraag is, maar hoe ontvang ik dat? Ik kan dat mijzelf niet geven. Je moet enkele dingen goed en met je hart weten. Je kunt dat inderdaad niet aan jezelf geven. Het is ook niet te verdienen. Want al wies gij u met salpeter, een bijtend zout, en al nam je veel zeep, toch blijft je ongerechtigheid. Want die ongerechtigheid zit diep van binnen. Je moet weten dat een werk van God nodig is. Hij werkt die vernieuwing van het hart in de wedergeboorte. En je moet weten wat de Puritijnen tot hun mensen zeiden. God kan voor je doen wat jij voor jezelf niet kunt doen. Geloof je dat? Je moet met al je onmogelijkheden bij God zijn. Bij God over wie je als kind reeds leerde, opent uw mond. Eis van mij vrijmoedig. Al wat u ontbreekt, schenk ik, zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Paulus spreekt over God, die een goed werk werkt. God is aan het werk in onze wereld. Hij vergadert hier zijn gemeente. Hij is vooral met u aan het werk, door middel van de verkondiging van het evangelie. Hij werkt door nodigingen en bedreigingen. Hij werkt aan u door kruis en tegenspoed en door allerlei gebeurtenissen. God is aan het werk. Toen Jezus beschuldigd werd dat hij op de Sabbat werkte, omdat hij op de Sabbat mensen genas, was zijn antwoord: mijn Vader werkt tot nu toe en ik werk ook. God werkt op de Sabbat. Indien God op de Sabbat niet zou werken, stortte de wereld in elkaar. God is voortdurend met zijn schepping bezig. En hoe verbazend. Hij is voortdurend met u bezig. Die leeft onder verkondiging van zijn woord. Hij houdt de boom niet uit vanwege zijn onvruchtbaarheid. Maar legt er mest omheen. En blijft hopen dat de boom vrucht zal dragen. God werkt, ook vandaag. Ook in onze tijd wordt het vervuld. Zij zullen aankomen en zijn gerechtigheid verkondigen, de volken dat geboren wordt, omdat hij het heeft gedaan. Hij werkt een goed werk, een gezegend werk. Hij werkt een nieuwe schepping, een opwekking uit de doden, een levendmaking. Een werk dat eeuwig juichen zal tot zijn eer. Hij werkt ook steeds in hen, die reeds wedergeboren zijn en tot het geloof in Jezus Christus gekomen zijn. Volk des Heren, ware gelovigen, zolang we in dit leven zijn, wordt er in ons gewerkt. Wat een zegen! Wat zou er overblijven van onze hoop, van ons geloof, van onze liefde? Wat zou er van ons terechtkomen als God de handen van zijn werk zal aftrekken en zou zeggen: nu moet je zelf de weg maar verder vinden. Gods kinderen zijn nu nog werk in uitvoering. Er wordt aan hen geschaafd. Ze worden gekneed, gepolijst, gevormd, toebereid voor Gods eeuwig koninkrijk. Pas klaargemaakt voor het Godsgebouw in de hemel. De stenen van de tempel in Jeruzalem werden in het gebergte uitgehouwen en pas klaargemaakt. In Jeruzalem zelf werd geen hamerslag gehoord. Hij die in u een goed werk begonnen heeft, zal dat voleindigen. Tot op de dag van Jezus Christus. Dat is de schat van de kerk. De troost van Gods kinderen. God is altijd met de wereld aan het werk. Hij houdt de wereld met alles wat leeft in stand. Zijn voorzienigheid onderhoudt alles wat er is en leeft. Zou hij dan ook niet gedurig bezig zijn met het werk dat hij begonnen is in de harten van zijn kinderen? God werkt in en aan zijn kinderen. Hij maakt ze pas klaar voor zijn eeuwig koninkrijk. De Heere zal het voor mij voleinden. Dat is de troost en zekerheid van de gelovigen. David geloofde dat ook, vast en zeker. Het maakt hem echter niet zorgeloos of hoogmoedig. Hij zegt: de Heere zal het voor mij volenden. Maar hij bidt er direct achteraan: laat niet varen het werk van uw handen. Amen. En wij zingen tot slot uit Psalm 138 en daarvan het vierde vers. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. eindigen met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons weer. Drie-ene God, u zij al de eer. Amen.